Goedenavond, gemeente namens de Kerkenraad. Heet ik u en iedereen die meekijkt, thuis of elders, van harte welkom in deze dienst. Vanavond gaat bij ons voor onze oud-predikant, dominee Johan Tekelenburg uit Monster. Woensdagmiddag, 16 oktober, gaat Bijbelkring Kruispunt van start, onder leiding van dominee Van der Zwan. Ze beginnen om 12 uur met een eenvoudige lunch en de bijeenkomst duurt ongeveer tot 2 uur. Als eerste lied zingen we nu uit de bundel Weerklank, lied 447, vers 1, 2 en 3. Vers 1 begint met: Jezus, ga ons voor deze wereld door. En in vers 2 en 3 bidden we zingend om de sterkte van de Heer op ons levenspad. Om af te sluiten met: Wees gij zelf het licht dat ons troost en richt. Na het zingen van deze drie versen van lied 447 is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. En namens de Kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Wij zullen ook in verbondenheid met mensen die met ons meekijken en meeluisteren de dienst samen beginnen en spreken uit. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 19, vers 5 en vers 7. Het vrezen, het eren van God opent, mooi beeld, een fontein van heil, van redding en geluk dat nooit vergaat. Het zal vanavond gaan over Daniël en zijn vrienden in Babel. Zij bleven God eren en zich houden aan de geboden van God. En over dat laatste zingen we ook in het 7e vers en in meer psalmversen in deze dienst. Psalm 19, vers 5 en vers 7. Wij willen bovenal tot eer van God het christelijk geloof belijden en daarna in antwoord daarop zingen uit weerklank lied 267 vers 1, 2, 3 en 6 versen van toewijden aan God. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Lied 267, 1, 2, 3 en 6. Als we ons geloof belijden, dan mogen we ons ook verbonden weten met die eeuwenoude kerk van Christus, maar ook met de kerk wereldwijd. Ik hoorde van de ontmoeting met Karsten en Irene ook vanmorgen, en als we het geloof belijden, stel ik voor ook dat we dat bijzonder ook doen in verbondenheid met alle die bij Bijbelvertaalwerk betrokken zijn. En ik nodig u en jou uit om stil voor u en voor jezelf met mij mee te belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald is tot in de hel. Hij is op de derde dag weer opgestaan uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, het weer opstaan van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Wat we zongen was al een gebed, laten wij samen verder bidden. Heren, we danken u dat u uw huis hebt ook in dit stadje IJsselstein. Een huis van gebed. En u weet, heren, hoe het met ons bidden is. Dank u wel dat het zondag aan zondag samen kan gebeuren in de kerk. Maar ook een huis waar u spreekt en waar u bijzonder te ontmoeten bent. Waar ook het ontzag voor u, het eren van u, zo zijn plek kan krijgen. En waar een kerkgebouw aan mee kan werken, om ons ook stil te maken. Heren, we danken u dat we vanavond hier mogen zijn. We danken u dat dat in vrijheid kan. En wij bidden u, heren, voor christenen die in zulke hele andere omstandigheden samenkomen. We denken aan christenen die vervolging kennen. Ontferm u ook over hen. Heren, we danken u voor ieder die er is. We geloven, heren, dat u van alle mensen op deze wereld af weet. En dat besef, heren, dat gaat ons denken ver te boven. Maar heren, het troost ons ook en sterkt ons ook, dat u dus ook van ons af weet. Van wat in ons hart is. Van wat de mooie dingen zijn in ons leven. Maar ook de dingen die zorg en moeite en pijn geven. Misschien wel letterlijk lichamelijk pijn. Of ook geestelijk pijn geven, of allebei. Heer, u weet waar ons leven verlangt om echt toegewijd te leven voor u. En u weet ook wat er van terecht komt. En u weet het ook als dat verlangen er niet is. Geef dat we ons hart ook vanavond voor u openleggen. Heer, we kunnen het niet voor u verborgen houden. U doorgrondt ons. En dat heeft altijd zijn hele mooie kanten. Maar ook die moeilijke. Dat u werkelijk alles van ons leven en van ons diepste binnenste weet. Ook wat niet voor u kan bestaan. En we belijden ook vanavond. O God, vergeef ons onze zonden. Zie ons aan in de Heer Jezus Christus de Middelaar. Heren, wij danken u voor de wereldwijde kerk die er gekomen is. We zijn er ook verwonderd over. U hebt die opdracht, Heer Jezus, gegeven om het evangelie tot aan het uiterste van de aarde te brengen. En dat is onderhand gebeurd. Overal het evangelie gekomen en gebracht. En we danken u, Heren, voor wat daarin ook gebeurt. Door mensen met wie de gemeente zich ook verbonden weet. Dus vanmorgen ook de ontmoeting er was met Karsten en Irene. Rond het al jarenlange bijbelvertaalwerk waar zij bij betrokken mogen zijn op allerlei wijzen. Heren, wij bidden ook voor hen en vragen uw zegen. Wij bidden, open de Bijbel. Spreekt u tot ons alstublieft. Geef dat we ons hart er ook voor openstellen. En dat uw woord niet gehinderd wordt. En heren, dat we ons willen laten gezeggen door u. En dat het vrucht mag dragen. Niet alleen voor ons, maar ook, heren, voor de mensen die we deze week weer ontmoeten. Op de plek waar u ons zendt en geroepen hebt. Heren, wij bidden ook voor alle die meekijken en meeluisteren. We danken u voor die mogelijkheid. Gedenk ook hen. Zegen alle die een taak en verantwoordelijkheid mogen hebben rond deze dienst, in het ambt en de buiten, in de verscheidenheid aan gaven die u geeft. Dank u wel dat u het gebruiken wil. En heren, dan mogen we erop vertrouwen dat het tot zegen zal zijn. Geef ons zo een gezegende dienst. In Jezus' naam uit genade. Amen. Wij openen vanavond de Bijbel in het Oude Testament, het Bijbelboek Daniël. Meer aan het einde van het Oude Testament, het Bijbelboek Daniël. En wij lezen vers 1 tot en met 21. Wij gaan er ook naar luisteren. Daniël 1, vers 1 tot 21. En boven het hoofdstuk staat Daniël aan het Hof van Babel. Daniël 1. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand. En een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij, Nebukadnezar, bracht hij naar het land Sinear, ander woord voor Babel, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helden van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hem moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast, en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden, dat ze aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniël, Hanania, Misael en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belshazzar, Hanania Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abednego. Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: ik ben bevreesd voor meneer de koning die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hoveling had aangesteld over Daniël, Hanania, Misael en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten, bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij, de koning, luisterde, hij, die hoofdman van die hovelingen, luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen ze gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hem moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hem bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen, maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hanania, Misael en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van de koning van Kores. Van de koning Kores. Tot zover het lezen uit het woord van God in deze dienst vanavond. We hebben in Monster, waar ik dus nu predikant ben, vanmorgen daarnaar ook geluisterd. Wij volgen in Monster, en misschien kent u dat wel, het focustraject. Een traject onder begeleiding van de IZB, een intensief traject rondom missionair gemeente zijn. Met 6 blokken, 6 keer half jaar. We zijn met het 3e blok bezig. De Heer Jezus in jouw wereld van elke dag. En daar zijn dus gesprekken, ook voor de Bijbelkringen. En daar gaan ze in Monster de komende week ook bezig met dit gedeelte Daniël 1. En vanmorgen heb ik erover gepreekt en ik wilde graag ook met u en jou naar luisteren vanavond. En u begrijpt, er staat dus wat in het kader ook juist van als christen leven in de wereld van vandaag. We gaan daarna luisteren, Daniël 1, vers 1 tot 21. En wij zingen nu Psalm 119, vers 1 en 3, opnieuw over verlangen om naar de wil van God en dus naar de wet van God te leven, ook morgen in de wereld waarin je dan bent. Psalm 119, 1 en 3. Gemeente van Christus hier in de kerk, thuis of waar dan ook met ons verbonden, ieder met ons verbonden, ook al bent u geen christen, weet u welkom. Waar bent u morgen, overdag? Je kunt het nog wel preciezer maken. Waar bent u morgen om deze tijd? En waar ben jij? En misschien is het nog wat spannender als je aan overdag denkt, maar er zijn mensen ook met wisselende diensten. En morgenavond om 7 uur ben je misschien op je sportclub, bij je training. Ik had het over dat focusmateriaal en daarin speelt bijvoorbeeld, ook als het gaat om ons leven van alle dag, de verbinding tussen de zondag en de week. Dan wordt de vraag ook gesteld of thema This Time Tomorrow. Deze tijd morgen. Vandaag op zondag ben je bij elkaar. En na de dienst en vanuit de dienst worden we met de zegen van God uitgezonden, in de roeping die christenen hebben, uitgezonden de wereld in, die van komende week. En waar ben je dan dus morgen om deze tijd? Het kan wel eens goed zijn om na te denken, welke mensen zijn er dan om je heen? Hoe staan die ten aanzien van het christelijk geloof? Kennen zij God? Zijn ze misschien wel zoekend? Dienen ze God? Kun je misschien wat over het geloof kwijt? Nou, misschien weet je nog niet waar je morgen deze tijd zult zijn. Of je weet het voor morgen overdag wel. En misschien zie je zelfs tegen die plek op. En dat kan om allerlei redenen het geval zijn. Misschien omdat je morgen als christen zo'n eenling weer bent. En in zo'n heel andere wereld bent dan zondag zo samen in de kerk. Misschien om allerlei redenen is het een moeilijke plek waar je morgen bent. Misschien een heel moeilijke. Zal morgen zelf een begrafenis leiden. En misschien ben je wel op een plek waar je denkt, of het geloof moet ik het daar maar niet hebben. Daar lijkt niet iets over gezegd te mogen worden op de plek. We zongen over die eerbied voor God, nou dat is daar niet. En respect voor geloof? Nee. Of het is misschien vooral een plek waar de wetenschap telt. Of de stand van de sterren. Of men het christelijk geloof misschien achterlijk vindt. En men denkt, nieuwe dingen die zijn mooier en beter alsof ze nieuw zijn. Nou, laten we alsjeblieft als christenen voor elkaar bidden. Voor dat verblijf op die plek morgen. Je brengt er, denk ik, toch echt meer uren door dan op zondag in de kerk. Daniël en drie vrienden van hem zijn helemaal in Babel. En dat is het huidige Irak. Ze zijn alle vier opgegroeid in Juda, het tweestammenrijk. Maar nu zijn ze dus in Babel. En dat is een imponerende, een machtige stad. En om nog wat preciezer te zijn, ze zijn zelfs aan het hof van de koning van Babel. En laat die koning nou op dat moment de machtigste vorst zijn van de toen bekende wereld. Er kunnen nu mensen zijn die denken of zeggen, die vier Joodse mannen zitten gebeiteld. Ze mogen daar ook nog studeren. Het doet wel denken aan als student verblijf in het buitenland. Nou, dat moet je wel op je cv hebben, toch? En dan daar meteen een hele goede werkplek, woonplek hebben. Niets minder dan het paleis van de koning. En nog eens een hele goede studie kunnen en mogen volgen. Misschien zou jij ervoor tekenen. En toch moet je in deze wereld altijd beter kijken. Daar wil de Heilige Geest bij helpen. Zoals je door zoveel rijkdom, zoveel glitter en glamour van de wereld heen moet kijken. En dan soms zo aangrijpend ook leegte ziet. En machten ontdekt. Daniël en zijn vrienden zijn daar niet op die plek gekomen uit vrije keus, niet vrijwillig. Zij moesten. Tot meerdere eer en glorie van die machtige Nebukadnezar had hij hen naar Babel laten halen. En wat hij wilde gebeurde. De koning zou geëerd worden en gaan worden. Met zulke knappe mannen uit dat door hem ingenomen Juda. Ze moesten hem dienen en gaan dienen. Ja, koning Nebukadnezar wilde blijkbaar over mensen beschikken en beslissen en dacht dat ook echt te kunnen doen. En hij was daarin blijkbaar kieskeurig, want alleen de knappe koppen en de jonge mannen met een goed en mooi uiterlijk telden. Zoals zo vaak in de wereld. En wat is er dan voor iemand die daarin niet mee kan? moeten zij maar geven aan de koning, zonder gezien te worden en zonder maar iets in tel te zijn. Nou, ook vandaag, je wordt gelokt met mooie dingen, misschien ook wel door wetenschap, sterrenkunde, astrologie. En ondertussen word je helemaal ingenomen. Het vraagt je tijd en je aandacht, je energie. Je moet ook wel op zondag studeren, anders hou je het niet vol. En zoals mensen vandaag mogen kiezen, bijvoorbeeld voor een artiestenbestaan en de gelegenheid krijgen om contracten te tekenen, maar ondertussen helemaal worden ingepalmd en je misschien ook maar je eigen naam niet meer mag gebruiken. Wordt gezegd, jij krijgt een mooie artiestennaam. Hoe zou het gaan als in die naam van jou de God van de Bijbel echt klinkt, de naam daarna verwijst, zoals Daniel en zijn vrienden dat hadden? Nou, Daniel en zijn vrienden moesten hun naam inleveren. Ik vind dat ver gaan. Stel het je voor, van naam veranderen. In de naam van alle vier zit de verwijzing naar de God van Israël. Hun namen moeten daarvan ontdaan worden. En de nieuwe namen krijgen een verwijzing naar die God van Babel. Heel ingrijpend. Ik dacht nog even bij de voorbereiding, zou het misschien bij christenen ook wel eens andersom kunnen gaan. Dat ze een heidense roepnaam hebben en bij christen worden verlangen naar een nieuwe naam. En ja, hoe zit dat nou eigenlijk met de God van Israël? De tempel in Jeruzalem is verwoest. Schat uit de tempel zijn meegenomen naar Babel door die mannen van Nebukadnezar. En die staan daar nu te schitteren in de tempel van de God van Babel. Die wereld waarin Daniel en zijn vrienden nu zijn, lijkt een wereld waar dus de God van Israël niet is, is uitgewist. En waar de mensen geen ontzag hebben voor die God, het vrezen van God opent de fontein, zongen we met Psalm 19. Nou, daar kennen ze dat niet. En dat merkte je al in Jeruzalem, ze liepen die tempel zo in, de mensen uit Babel. En namen de spullen er zo hard mee. Geen ontzag voor de God van Israël. Geen besef van heiligheid voor hem. Nou, dit is zomaar uw en jouw wereld. Morgen. Misschien is het al je wereld. Als je thuis komt straks uit de kerk. En een wereld met dus vooral oog voor uiterlijk. En groot ontzag voor wetenschap. En waar dus wie er niet goed uitziet en wie niet mee kan komen in kennis bijvoorbeeld niet meetelt. En een veel eisende wereld. Jouw geloven mag niet buiten de voordeur komen. Maar met besluiten mag men wel binnendringen, doordringen tot achter de voordeur. Zo mogen jongeren van 16 plus, vinden een heel aantal mensen, hun gender zelf bepalen zonder beslissing van hun ouders. En men komt dan zelfs dus achter voordeuren. Kijk door het mooie heen. En kijk goed, want zie daar vier jonge mannen uit Juda. Interessante vraag is hoe oud ze geweest zijn. Helaas weten we dat niet precies. We hadden ook een voorbereidende Bijbelkringavond afgelopen week en er waren mensen die zeiden, we denken zo rond 30 jaar zullen ze geweest zijn. Ik las een uitlegger afgelopen week die zegt, ze waren zo ongeveer 15 jaar. Ik weet niet of de 15-jarigen in de kerk zijn vanavond. Nou, dan waren ze zo oud als jij bent. Feit is dat wat wij als puberteit kennen, dat er nog niet lang is. Vroeger was men veel eerder volwassen. En moesten mensen veel eerder serieus deelnemen aan de samenleving. Er is daarover vaak gezegd. Wij in onze samenleving, tot in de kerk toe, hebben de neiging om jongeren op de tribune te zetten. Ze mogen toekijken en hoeven nog geen verantwoordelijkheden te nemen. Nou, Daniël en zijn vrienden nemen verantwoordelijkheid. En opvallend, het één laten ze wel gebeuren, die naamsverandering, hoe ingrijpend die ook moet zijn, ook met het zicht op hun God, de God van Israël. Al lees je verder in het Bijbelboek toch wel over Daniël. Voor God en voor gebruik in eigen kring hield men die eigen naam aan. Het is vaak ook zo helemaal met je verweven. Maar voor Babel was Daniël nu Belsasar. En er is bij Daniël en zijn vrienden een grens. Echt een grens. Ze doen niet in alles maar mee. Ze studeren er wel. Ze nemen het tot zich. Maar ten aanzien van wat ze eten, kiezen ze een andere weg. Vlees dat ze niet mogen eten volgens de Joodse voedselwetten, dat eten ze daar niet. Dat willen ze daar niet. Ze willen het ook niet omdat het geofferd wordt aan de goden van Babel. Ook willen ze geen wijn. Mochten Joden dan geen wijn? Nou, ze mochten het wel. Maar de wijn daar, daarvan werd eerst iets gegoten op de vloer als een offer aan de goden. En daarom willen ze ook geen wijn. Ik had het over die voorbereidende kringavond afgelopen week. Daar werd ook gesproken over deze opvallende keuze van deze mannen. Wat namen ze de spijs- en voedselwetten van God serieus? Indrukwekkend. Moeten wij daar niet wat van leren? Er zijn christenen die alles maar eten en maar blijven dooreten. De kosten van hun lichaam. En ze roken alles maar in. Ze drinken bier en wijn bij de vleet, dat hun hersenen en leven eraan slijten. God heeft in de Bijbel ook spijswetten gegeven. En God geeft zijn wetten niet om mensen te plagen. Maar hij als de schepper weet wat goed is. Hij heeft het goede met ons voor. En opvallend, het is gebleken de afgelopen tijden, met toenemende kennis over voeding. En dat is een heel actueel thema, vandaag de dag ook in onze cultuur en samenleving. Wat eet je? Het is gebleken dat die voedselwetten uit de Bijbel voor de mens goed zijn. En wat roept de Bijbel ons op om zorgvuldig om te gaan met het lichaam? In het Nieuwe Testament heet ons lichaam zelfs, het lichaam van de christenen, een tempel van de Heilige Geest. We hoorden bij Nebukadnezar en zijn mannen, was geen zicht op de tempel van God. Ze liepen er zo door en ze braken het af. Hebben zelfs christenen geen zicht op het lichaam als tempel van de Heilige Geest? En breken ze het soms zo af? Of bij anderen door veel eisend te zijn, ook als christenen onderling, jij moet ook zus en zo. En je raakt er opgebrand van. Opvallend, deze keuze, deze grote keuze van die vier. Wat fijn dat ze er samen, die alle vier zo instaan. En Daniël blijkt van de vier de leider te zijn. Wat hebben zo jonge christenen, maar laten we eerlijk zijn, ook oudere christenen en oude christenen, nogal eens steun nodig van elkaar en steun gehad aan elkaar. Over jouw leven morgen val elkaar toch niet af als christen als je samen bent. Van moet jij nou zo serieus zijn? Doe toch ook gewoon dit. Zoek elkaar op. Stimuleer elkaar. Zoek elkaar op onder je collega's en je buurt. In je studiestad, op de faculteit. Ten aanzien van dat eten, we lezen het in vers 8. Daar blijkt bij Daniël echt heel diep te zitten. Hij nam het zich in zijn hart voor. En Daniël gaat dan ook het gesprek erover aan met de man die daar aan het hof voor hen moet zorgen. Een spannend gebeuren, zulke gesprekken. Welke christen weet daar niet iets van? Dat personeelsfeest. Ja, je wilt niet wegblijven. Je hebt een band met je collega's. Maar dit en dat staat op programma. Nou, dat wil je niet doen. Je wil wel mee, maar dat onderdeel, nee. En dan daarover het gesprek aangaan. Daniël doet dat. Daar is moed voor nodig. En wijsheid, tact, fijngevoeligheid. En het wordt een prachtig eerlijk gesprek. Want het hoofd van de hovelingen stelt zich kwetsbaar op. Dat is meegenomen. Hij zegt dat hij ook bang is voor de koning. Want als die vier niet eten wat ze moeten eten. En dat ze er dan vervolgens slechter gaan uitzien. En dat terwijl de koning zo op het uiterlijk is. Dan zal hij als hoofd daar de schuld van krijgen. Dan zwaait er wat voor hem. Over cultuur in een omgeving gesproken. Over de cultuur aan dat mooie hof. Angstcultuur. Kijkt er toch doorheen. Jullie keuze zou mij duur te komen te staan, zegt die hoveling. En dan, en dat vind ik mooi om te zien, dan komt Daniël hem tegemoet. Laat ons het 10 dagen op de proef doen. Het alles blijkt dat die proef voor Daniël zelf helemaal niet nodig is. Hij weet de uitkomst al. In vertrouwen op God en op diens geboden. Maar hij rekent ook met de positie van deze man. Nou, daar kunnen wij van leren. For this time tomorrow. Heb vertrouwen op God. En oog ook voor die mensen die boven je geplaatst zijn. Die ook hun verantwoordelijkheden hebben en hun angsten. En hun positie. Geef hen tijd. 2 handen vol, 10 dagen, gaf Daniël. En nu zei ik net, daar in Babel, in dat machtige paleis, toch ook angstcultuur zagen we. Maar daar lijkt niks zichtbaar van de God van Israël. Geen ontzag te zijn voor hem. Maar kijk goed. Daar aan tafel. Daar eten 4 jonge mannen. Naar de regels van de God van Israël. Zoals er vandaag bij een bedrijfskantine een tafel kan zijn. Waar niet wordt gevloekt. Het niet gaat over snel groot geld verdienen. Er geen schuine taal klinkt. Er niet gezopen wordt. En waar gebeden wordt voor het eten. Ja, je moet vaak goed kijken. Maar hier zie je toch iets van de God van de Bijbel. Zelfs in deze wereld. En ik denk dat we wel aanvoelen welk thema hier speelt. En we noemen dat dan wel met die bekende woorden. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Ik denk dat we het wel weten dat de Bijbel op meerdere manieren over wereld spreekt. De wereld ook als de schepping van God, waarin we mogen leven, waarin we mogen werken, mogen sporten, mogen studeren. Denk aan de schepping. Maar de wereld kom je ook tegen in de Bijbel als de duistere wereld. Waar de duivel zo graag alle invloed heeft. En waar op allerlei manieren machten zijn. Die je helemaal willen inpalmen. En als het om die wereld gaat, wordt ook over christenen gesproken als mensen die als het goed is hun leven heiligen. En horen we in de Bijbel de oproep, word toch niet gelijkvormig aan die wereld. En u helemaal anders, want u hebt de Heer Jezus leren kennen. En het Nieuwe Testament spreekt over je onbesmet van de wereld bewaren, Jacobus 1. En vermaant om niet te wandelen als de heidenen, Efeze 4. En de Bijbel zegt, denk aan het gedaante van de wereld. Dat schema van de wereld, dat gaat voorbij. Je kunt als christen niet in alles in de wereld meedoen. Het kan er dus op aankomen. En zelfs zoals bij die vier, als het moeilijk is, op die ziekenhuiskamer, waar je met vier ligt, drie anderen, je hebt al ontdekt dat ze geen christen zijn. Ze kunnen veel van je zien. Toch maar die Bijbel lezen en je handen vouwen. Ja, dat kan best even moeilijk voelen. Maar je bent juist in moeite. En je hebt juist nu God zo nodig. En ook die anderen, als ze God niet kennen, ze hebben hem wel nodig. En dan net als Daniël, op God vertrouwen. God kan het zegenen. Ja, hij zal het zegenen. Vanavond en vanuit vanavond deze week in, is naar aanleiding van dit gedeelte dus de vraag. Een vraag voor Monster, maar een vraag ook vanavond voor hier. Kiest u eigenlijk wel eens? Kies jij wel eens? Heb jij een grens? Of kies je in de week nooit? En laat je gewoon maar in alles meenemen? Of durf je niet? En ja, misschien sta jij er zo alleen voor, zijn er niet die drie vrienden naast je, die Daniël had. Daniël was moedig, zagen we. Hij ging het gesprek aan. Zeg ik het goed? Daniël was moedig? Of vertrouwde Daniël vooral op zijn God? Zullen wij dat ook maar doen? God die daar in Babel, in dat paleis, bij alles wat daar was, daar toch ook zelf was. Zoals hij de morgen op jouw werk en op je sportplek is. En bij jouw studie, hij de schepper van alles. Denk je daar alleen te zijn? Mis je christelijke vrienden? God is daar wel. En zorg toch alsjeblieft dat hij jou kent. Maak je aan hem bekend, stel je voor hem open. Mooier nog, wijd je aan hem toe. Neem mijn leven maar, Heere, laat het tot uw eer zijn. Mag ik u daar dienen morgen? U bent daar, mag ik u daar dienen? Want u gaat boven de machten uit, die daar ook zijn op je studieplek en op die plek waar je sport. Hij gaat uit boven de machten van de wereld. Nog een keer die vraag. Maken wij keuzes? En welke dan? Christen hebben ook wel eens de neiging gehad om het elkaar hierin goed voor te zeggen. Maar dat valt in de praktijk nog niet eens zo mee. Het is vaak niet zo helder wat je wel zou moeten doen en niet. Situaties kunnen verschillen. Verantwoordelijkheden verschillen. En de een heeft zo'n hoveling als die Daniël trof. En de ander vindt een chef bij wie hij geen gehoor krijgt. Wat is het een zegen en wat is het goed en nodig dat de christelijke gemeente plekken heeft waar heel eerlijk deze dingen besproken kunnen worden. En je elkaar ook kunt opscherpen. Elkaar kunt bevragen. Met begrip. Respect. Niet veroordelend. We lopen wat profetisch richting elkaar. Wat motiveert jou nou het meest? En je voor elkaar kunt bidden om moed, om geloof, om vertrouwen op God, om wijsheid, om creativiteit. Je moet er maar opkomen 10 dagen. En bovenal dus vertrouwen op God, op die plek waar je bent. Ja, God was daar in het paleis, want hij zegende Daniël en zijn vrienden. God zegt het toch in de Bijbel, als je wil gaan in de weg van mijn geboden, daarin ligt zegen. God gaf hen kennis, vers 17, en verstand van allerlei geschriften. En God gaf hen wijsheid. En God gaf Daniël inzicht in allerlei visioenen en dromen. En de koning, hij merkte het. En hoe machtig hij ook mocht zijn, hij was ook maar een mens. Hij maakte graag gebruik van de kennis die God Daniël gaf. En God liet dat gebeuren in zijn genade. Daniël en zijn vrienden werden raadgevers, nota bene, van die koning Nebukadnezar. En de magiërs en de bezweerders uit heel het grote koninkrijk vielen bij de kennis van deze 4 Joodse mannen in het niet. Wat is ook dat bijzonder om hier te zien? Waar ben je morgen? God kan je zegenen op de plek waar je bent, want je bent daar geroepen door Hem. Hij kan er je tot zegen stellen. En dan doe je mee aan de wetenschap. Ik denk wel zeker studeerden Daniël en zijn vrienden allerlei aan astrologie daar. En God gebruikte het. Hij staat daar namelijk boven. Boven alle machten. Dat blijkt wel hier al. Leek Nebukadnezar zo machtig. Hij heeft God nodig. En God staat boven hem. En geeft dus via Daniël en zijn vrienden Nebukadnezar raad. Zie je wel dat God in de wereld is? Ja, je verbaast je er wel eens over hoe het kan. Maar ik noemde het woord genade al. En zijn genade is er nog steeds. Ook vandaag. Erken hem. Vertrouw hem. En laat je vullen met de geest van de Heer Jezus zelf. God onder ons, God met ons. Ja, dat was de Heer Jezus. En dat is Hij nog. In deze wereld. Door zijn geest nu. En Hij is echt zelf in de wereld gekomen. En wat vertrouwde de Heer Jezus op God? En wat ging Hij in deze wereld helemaal Gods weg? Wat maakte Hij keuzes? Als je weten wilt welke keuze jij moet maken, vraag Jezus om raad en vraag zijn Heilige Geest in je. Dan kom je tot keuzes maken, de goede keuze. Mooi en bijzonder, die Daniël en zijn vrienden lijken al wat op de Heer Jezus. Ze waren gevangen aan het hof van Nebukadnezar. Ze dienen daar God en ze zijn er tot zegen. De Heer Jezus, gevangen tot op het kruis, vastgenageld, diende God zijn Vader en was zo tot rijke zegen, ook voor ons vandaag. Heb je door, heb je het gezien? Zeg ja, ook voor mij. En dacht Pilatus te winnen, dachten de schriftgeleerden en fariseeën te winnen, dacht die duivel te winnen. Jezus won en overwon. De toekomst is aan hem. Ja, volg en dien hem. Wie hem volgt. Ja, aan de ene kant zegt de Heer Jezus, leef bij de dag. This time tomorrow. En tegelijk weet je, er komt een nieuwe morgen. En er is eeuwig leven, eeuwige toekomst. En in dat vertrouwen kan ik ook morgen, op de plek waar ik ben, tot zegen zijn, vervuld met Gods geest. Met het lichaam als een tempel van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 101, vers 1 en 2 en wij zingen dat uit de bundel Weerklank. Psalm 101, vers 1 en 2 uit de bundel Weerklank. Een hele mooie berijming vind ik het hier van Psalm 101. Psalm 101, vers 1 en 2. En ik kan dus aanbevelen om goed naar de tekst te kijken. We worden uitgenodigd om mee te doen met de collecte. Er is niet een collectemoment in de dienst. Collecten kunnen worden gegeven bij de uitgang of digitaal. En het is ook een zegen om te kunnen geven. De eerste collecte is voor het werk van Karsten en Irene. De tweede voor pastoraat in eigen gemeente. En de derde voor instandhouden van de eredienst. Van harte de collecte aanbevolen. We willen ook samen God danken en bidden. Persoonlijke voorbeden zijn vanmorgen bij de eigen predikant gedaan. Laten wij samen bidden. Heere der Heren, Koning der Koningen, Schepper van hemel en aarde. U laat uw wereld niet los. Heer, u werkt er nog steeds in, genadig. U zendt uw gemeente erin uit. U roept om daar te leven, als lichtdragers, als zout het zout. Geef dat we ook zo ons leven mogen zien voor de komende week. Als we ook zo persoonlijk ons leven in uw handen hebben gelegd. Als u ons zo kent. Wat bijzonder, het lichaam en tempel van de Heilige Geest. Heere, geef dat we dat mogen zien. En zo zorgvuldig ook met ons lichaam zullen omgaan. En wilt u geven dat we tot zegen zullen zijn, ook deze week. In vertrouwen op u. Geef moed, geef geloof, geef vertrouwen. Heere, wij bidden voor mensen om ons heen, ook morgen en overmorgen. Misschien vullen we ook heel snel in wat zij wel zouden denken en niet zouden denken. Misschien kennen we hun angsten niet en zijn die er wel. Zoals bij die man die boven Daniël stond. We danken u, Heere, als de cultuur op ons werk een goede is. Wat is er ook veel angstcultuur. Heere, we bidden u, geef dat we ook wat door de dingen heen kunnen kijken. En dat we dan ook op de plek waar we morgen zijn, mogen zien dat u er bent. En mensen mogen ontmoeten die wel dat ontzag voor u kennen en het leven met u. En dat we dan als christenen het elkaar niet moeilijk maken, maar elkaar steunen. Ook als christenen in de straat. Heere, wilt u het geven? We mogen daarin ook zo op u vertrouwen. Wij bidden u, zegent u deze gemeente, met wie we ons ook zo verbonden weten. We danken u dat u een nieuwe predikant hebt geroepen naar hier. We bidden voor hem en voor zijn vrouw en hun dochter. Stel hen tot zegen op deze plek waar u hen geroepen hebt, en dan mogen ze op vertrouwen dat u dat doet. Help hen in alles, ook in de komende week. We bidden ook voor de broeders van de kerkenraad, voor alle die bij hen horen. Wij bidden, Heere, voor alle mensen die met ziekte tobben en die het misschien wel moeilijk vinden klinken, het lichaam een tempel van de Heilige Geest als het lichaam gebroken wordt. Ontferm u, o God, wilt u behandelingen zegenen, geestelijk ook de kracht geven om het te ondergaan. Wij bidden, Heere, voor mensen die psychisch lijden. Wij bidden, Heere, voor mensen die te maken hebben met dementie. Wij bidden, Heere, voor alle mantelzorgers en bevelen hen bij u aan. Gedenk hen, Heere, degene die er thuis mee te maken hebben of mantelzorgers zijn van iemand die in een zorginstelling verblijft. Wij vragen om uw zegen over alle zendingswerk. We hebben al gebeden voor het werk dat Karst en Irene mogen doen. Geef hen ook een goede verlofperiode. Heere, we bidden voor Willem Henry en Ditteke. Ook in de zorgen die er rond Ditteke zijn. Alsjeblieft, geeft u herstel. Wij bidden, Heere, ook voor Wilke en Marlies in Thailand. Stel hen daar tot een zegen. U weet ook van het werk dat Andrea van Amerongen mag doen. Heere, we bevelen aan alle die in zendingswerk bezig zijn en met wie we ons verbonden weten, die ook namens ons bezig zijn, bij u aan. Zegent u het werk in ons eigen land, plaatselijk, in de regio. Zegen, Heere, alle die daarin speciale verantwoordelijkheid dragen. Wij bidden voor uw bijzondere volk Israël. We bidden voor het Joodse volk, voor Joden in ons land, in ons werelddeel. Heere, ook voor alle die in Israël, in de staat Israël wonen. O God, wilt u uw volk beschermen. Geef wijsheid ook aan alle die verantwoordelijkheid dragen in het regeren van de staat Israël. Bij alles wat op Israël afkomt. Heere, wij bidden u, geef ook bovenal het vertrouwen op u. En het verlangen om de weg van u te gaan. Daarin is zegen. Gedenk, Heere, de omringende volken. We bidden voor alle mensen in Gaza, ook voor christenen daar. Wij bidden, Heere, voor alle mensen in Libanon, ook voor christenen daar. Ontferm u, o God, en wilt u vrede geven. Wij bidden voor de situatie in Oekraïne. Heere, mag de oorlog tot een einde komen op een vreedzame manier, alstublieft. Dat bidden wij u en geef dat op meer plekken in deze wereld waar oorlog is. We denken ook aan een land als Soedan. Heere, wij bidden voor mensen die door wat voor omstandigheden ook, door de dood, een kind hebben moeten missen. En we bidden voor mensen die een geliefde, een vader of moeder, vriend of vriendin of anderszins, een bekende in de kracht van zijn of haar leven, hebben moeten missen. Gedenk hen, o God. Troost alle die weten wat rouw en gemis is. Er is u veel te vragen. Er is nog veel meer om u voor te danken. En wij weten, te midden van alles wat er is, uw koninkrijk komt. Uw naam gaat boven alle namen. Aan u is de toekomst. Bij u is het leven. Het eeuwige leven. Door u zo kostbaar aangebracht, Heer Jezus. U komt de dank en de eer, de lof en de aanbidding toe. En zo bevelen we ons, maar ook heel deze wereld, bij u aan. Stel ons tot een zegen, ook morgen, In Jezus' naam. Amen. Wij zingen nog Psalm 33, vers 10 en 11. God beschermt de mensen die hem willen volgen en dienen, op welke plek zij ook leven, en roep hem dan ook maar aan. Psalm 33, vers 10 en 11. Samengeroepen in de kerk vanavond, maar we denken ook aan mensen die meekeken, meeluisterden, om ook die zegen van God te ontvangen, om van de week tot zegen te zijn. Ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en jou en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou vrede. Amen.
Timothy 12.